Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Welkom ook aan de gasten. Ik ben ook een van die gasten, dus ook voor mij, maar ook voor degenen die hier misschien voor de eerste keer zijn. Ik wil met jullie een heel bekend stukje lezen uit de Bijbel. En als u goed geluisterd hebt naar de liederen, dan zult u dat herkennen. Matteüs hoofdstuk 7. Matteüs hoofdstuk 7. Een stukje uit de hele beroemde bergrede. Matteüs hoofdstuk 7, het einde van de bergrede, vanaf vers 24, en ik lees uit de NBG-vertaling. En wat staat daar geschreven? Wat zegt de Heer Jezus aan het einde van een 3 hoofdstukken lang onderwijs? Matteüs 5, 6 en 7, een en al onderwijs, en dan eindigt Jezus met deze woorden, vanaf vers 24, en een ieder nu, die deze mijn woorden hoort, en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer, en de stromen kwamen, en de winden waaiden, en stortten zich op dat huis, en het viel niet in. Want het was op de rots gegrondvest. En een ieder die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis en het viel in. En zijn val was groot. Daarmee eindigt Jezus zijn onderwijs in het noorden van Israël, vlak aan de meer van Tiberias. Ik ben daar geweest, een prachtige meer. Men spreekt daar van de berg van de zaligsprekingen. Daar hebben ze een kerk gebouwd als aandenking. En op die berg, maar het is eigenlijk een heuvel daar waar dat Heer Jezus de scharen toesprak met heel bijzonder onderwijs. En hij eindigt met deze woorden. Ja. En weet u, dan staat er in vers 28 geschreven, en het geschiedde toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen versteld stonden over zijn leer. Want hij leerde hen als gezaghebbende en niet als hun schriftgeleerden. Ze waren helemaal onder de indruk. Dit soort onderwijs waren zij niet gewoon in het land. Er waren heel veel rabbijnen in het land die hun onderweesden vanuit de schriften, maar het onderwijs dat Jezus gaf was helemaal ongekend. Wie mijn woorden hoort, zal gelijken op een wijs man als hij ze toepast. Wie mijn onderwijs begrepen heeft en daar iets mee doet, is als een wijs man en diens huis zal in de storm overeind blijven. Maar als u mijn onderwijs niet begrepen hebt en u gaat dat niet toepassen, dan bent u een dwaas man en u gaat stormen in uw leven meemaken en u gaat niet overeind blijven. En ik als pasgelovige, ik was 18 jaar toen ik tot geloof kwam, toen ik in de gemeente kwam en ik hoorde deze verhalen ook vertellen, voorlezen, en ik hoorde de kinderen ook in onze kerk het lied zingen over een wijs man die zijn huis bouwt en een dwaas man. En ik dacht in het begin altijd, ah ja, die wijze man, dat zijn ongetwijfeld de mensen die eigenlijk het evangelie van de Heer Jezus gehoord hebben, dat hij naar deze wereld gekomen is en zijn leven aan het kruis gegeven heeft en deze mensen hebben begrepen dat zij schuldig zijn en dat Christus de schuld op zich genomen heeft en die hebben hun hart geopend voor Jezus en Christus kwam in hun leven. Wel, dat zijn die wijze mannen. En de dwaze mannen, dat zijn de mensen die eigenlijk het evangelie, die spotten daarmee en die lachen daarmee. En diens huis houdt geen stand, dat dacht ik in het begin altijd. Wel, ik heb me vergist hoor. Maar dat is niet wat Jezus bedoelt. Kijk maar in de bergrede. Nergens legt Jezus het gewone evangelie voor zondaars uit. Als Jezus spreekt over de wijzen en de dwazen, gaat het eigenlijk om een heel ander onderwijs. Nu, versta me niet verkeerd. Als jij heel graag dit verhaal wil gebruiken om het evangelie te vertellen, En om daarmee de dwaas en de wijs te mee vergelijken, op zich heb ik daar geen moeite mee, want iemand die zich bekeert, dat is een wijze zaak. Amen? Dat is altijd wijs. En iemand die zich niet bekeert, dat is dwaas. Maar dat is niet wat Jezus bedoelt hier. En eigenlijk geeft Jezus hier een geweldige geruststelling aan degene die luisteren. Het onderwijs dat hij bracht was ongekend. Ja. Hij sprak niet als schriftgeleerde, staat er in de tekst. En de vraag is, hoe spraken dan de schriftgeleerden in het land? Wat vertelden ze dan eigenlijk? Wel, ik kan dat onder 3 punten samenvatten. Het eerste wat ze deden, en dat is misschien het enigste positieve. Het eerste wat ze deden, de schriftgeleerden in het land, die onderwezen vanuit het woord van God. Ja. En die legden het woord van God uit, de wetten van God. Ja, de Torah, de 5 eerste boeken, de profeten, ja, de kleine profeten, de geschriften. Het tweede, en dat is minder positief, ze legden ook allerlei andere eigen interpretaties over de wetten. Eigen uitleggingen, eigen wetten, waarvan Jezus dan in de tempel zich enorm boos maakt. Denk maar aan de wetten die ze zelf maken rond de Sabbat. Je moogt niet die afstand afleggen en je moogt het niet. En allerlei eigen wetten gaan zij vanuit hun verklaring aan het volk leren. Allerlei wetten. Je mag niet genezing uitvoeren op de Sabbat. Je moet je handen wassen. En ga zo maar. En Jezus die wordt daar ontzettend boos over. Dat onderwezen de schriftgeleerden. Eigen wetten. En nu komt het derde en dat is het allerergste. Ze onderwezen het volk. Het hangt van jouw inspanning af. Jij moet het gaan waarmaken. Als jij niet je best doet, dan ben je geen tzaddik. Tzaddik, rechtvaardige. En tzaddik was voor een Jood heel belangrijk, want iedereen wou rechtvaardig zijn. Dus wat deden zij? Vanuit het onderwijs van de schriftgeleerden. Oh, ik moet mijn best doen. En wat gaf de praktijk aan? Dat ze eigenlijk een juk ervoeren die heel zwaar doorweegt. En dat ze het geloof als een last ervaren. En opeens komt er een rabbijn in het land en die onderwijst het volk op een totaal andere manier. Ja. Ja. En ik denk, wie heeft de bergreden nog niet gelezen? Matthäus 5, 6 en 7. Wie heeft die wel gelezen? Want je gaat toch je hand niet opsteken. Ja. Ja. De meesten hebben het al gelezen. Hè? Wat onderwijst Jezus in de bergreden? Je kunt dat onder 1 woord samenvatten. Discipelschap. Hè? Juist. Hij onderwijst hoe discipelen moeten leven. Ja. Dat is meestal wat ik hoor als ik mensen hoor vertellen over de bergreden. Maar ik geloof dat niet volledig is. Ik geloof dat Jezus onderwijst over discipelschap, maar hij onderwijst een heel belangrijk fundament waar discipelschap moet op gebaseerd zijn. En dat geeft hij aan in zijn slot. Woord. Wie mijn woord hoort en ze doet, wie mijn onderwijs begrepen heeft, als je begrepen hebt wat het fundament is van discipelschap, hè, ik verzeker je, de stormen gaan je niet klein krijgen. Je gaat het moeilijk hebben, de wind gaat je heen en weer shaken en de regen gaat je nat maken, maar je huis blijft overeind, want je hebt een fundament dat niemand kan doorbreken. Wie mijn woord hoort en ze doet, die zal gelijk op wijs maken. Maar wie mijn woord hoort en ze niet doet, wie het niet begrepen heeft wat die fundament inhoudt, en die wil toch discipel zijn, op zijn eigen manier, vanuit goede intenties, ik ga mijn best doen, ik wil een goede christen zijn, als de storm komt, blijf je niet overeind. En de vraag is, wat is die fundament? Want ik hoop dat je nieuwsgierig wordt, en zegt, oh, fundament? Ja, echt? Jezus, aan het begin van de bergreden geeft hij een heel belangrijk fundament, hè, waar discipelschap op gebouwd. En ik verbaas me erover in België, niet in Nederland, maar in België kom ik heel veel christenen tegen, hè, die hebben die fundament niet begrepen. Die weten wel dat ze christen moeten zijn en discipel moeten zijn. En met goede moed beginnen ze er ook aan discipelschap zijn. En op een gegeven moment raken ze uitgeput, want de storm vindt plaats, de beproeving, de strijd, hè, de verzoekingen. En ze hebben geen fundament. Want het hangt van hun inspanning af. En ze bezwijken. En ze bezwijken. Ik zelf heb dat ook in mijn leven meegemaakt, want ik wist dat in het begin niet. Ik ga er nu langer nieuwsgierig houden. Wat is die fundament? Kijk maar in hoofdstuk 5. We gaan het woord lezen. Jezus begint de bergrede met een heel belangrijk fundament. Twee belangrijke elementen. Weet u, bij een echt fundament heb je ook twee belangrijke substanties. Beton en ijzer. Die twee dingen maken dat uw fundament stevig blijft. Wel, twee substanties geeft Jezus aan het begin van de bergrede waar dat discipelschap opgebouwd moet worden. Was het eerste, hoofdstuk 5 vanaf vers 1. Ja. Gezondheid. Toen hij nu de scharen zag, ging hij de berg op en nadat hij zich had nedergezet, kwamen zijn discipelen tot hem en hij opende zijn mond en leerde hen zeggende: zalig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemel. Zalig die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, want ze zullen God zien. Zalig de vredestichters, want ze zullen kinderen Gods genoemd worden. Zalig de vervolgden onder gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd. Vers 13. Gij zijt het licht, het zout der aarde. Indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard. En zij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Welke zijn de twee substanties van het fundament dat Christus hier legt over discipelschap? Want de rest van de bergen is een en al wat discipelen doen. Hè? Als uw vijand u een klap geeft, keer een andere. Menselijk gesproken kunnen we dat niet uit ons eigen. Maar, wat is het fundament? Het eerste is, in de zaligsprekingen wijst Jezus op de grote erfenis die ons is toebedeeld. Je bent zalig. Je bent zalig. Eeuwig geluk betekent het woordje zalig volgens het woordje, volgens de woordenboek van Dalen. En verheug u en verblijd u over deze erfenis. En als je de brieven kijkt van Paulus, dan wijzen alle brieven naar de erfenis die christenen is toebedeeld. Efezer is voorgelezen. U moet eens kijken wat een beschrijving Paulus doet over de erfenis die ons is toebedeeld. Ongelooflijk. God schenkt ons een erfenis en dat is een cadeau van hem. Niet alleen maar het eeuwige leven, maar ook wil hij ons nog zegenen op wat wij doen voor hem. Dat is ongelooflijk. Wij worden soms verwend eigenlijk. En de tweede substantie is, gij zijt het zout en het licht van de wereld. Hij wijst op de identiteit van een discipel. Niet, gij moet zout worden, gij moet proberen zout te worden. En je weet, zout dient voor smaak, het dient voor bederfwerend. Vroeger bestonden er geen koelkasten, dus dat werd gebruikt als bederfwerend. Zout doet harde ijs smelten. Zout maakt dorstig. Je bent dat. Je bent licht. Ja, niet je moet licht worden. Je moet je best gaan doen. Nee, God woont in je. Je identiteit in Christus. Je bent bekleed met Christus. Ongelooflijk. En ik verbaas me erover dat dit onderwijs nog voor heel veel christenen onbekend is. En wat gebeurt er dan? Ze zijn vol goede moed, hè? Zijn ze aangeraakt door de liefde van de Heer Jezus. En ze willen door het vuur gaan, hè? Heel enthousiast, ik ga daarvoor. Hè? En dan komt de storm en de wind. En dan bezwijken ze, want ze schieten tekort. Je komt jezelf tegen, vroeg of laat. En als je vanuit de identiteit functioneert, ik moet mijn best doen om Gods liefde te verdienen, ja, dan raak je vast. En het zou me niet verbazen als er hier christenen zijn die echt denken, God houdt niet van mij. Als die moest weten wat ik gedaan heb, en wat ik nog doe, hè, ik schaam me daar dood over. Ja. God houdt niet van mij. Eerst moet ik veranderen. Eerst moet ik zoutig worden en lichtig worden. Eerst moet ik een goede christen worden. En dan zal God misschien van mij houden. Het zal me niet verbazen als er christenen zijn deze morgen die zo denken over God. Wel, ik heb ook heel lang zo gedacht over God. En ik dacht van, ik moet Gods liefde gaan verdienen. Ja. Weet je waar dat u brengt? Dat brengt u op de pechstrook, uitgeput, teleurgesteld in jezelf en misschien zelfs op God kwaad. Ik kreeg een mail in de week van een vrouw die zoveel meegemaakt heeft en op een gegeven moment was die God aan verwijten, was Gods schuld en die noemde van alles op. Ja. Ik dacht, hé, wat moet ik doen met die mail? En ik stuurde een mail terug en ik zei, lieve zus, God houdt van u, ongelooflijk veel. En ik denk dat de manier waarop je de stem van God verstaat, dat je... Ik maak me daar zorgen over. Want ze sprak van, God laat me dit zien, God laat me dat zien. En ik zei, ik heb daar mijn bezorgdheid over, de manier waarop je de stem van God wilt verstaan. En ik heb het gevoel dat je heel erg in de war bent. En dat de tegenstander daar heel goed misbruik van maakt. Maar ik heb goed nieuws, God houdt ontzettend van je. En ik heb haar aangemoedigd om op zoek te gaan naar de genade van God. En om hulp te zoeken, iemand die haar erin kan begeleiden. Ja. Helemaal uitgeput. Ik kwam een broeder tegen, een maand of 2-3 geleden, die op een gegeven moment had besloten om een taak in de gemeente op te geven. Ik hoorde van ja, hij was een huiskringleider en hij wou daar niet mee verder gaan. Ik was nieuwsgierig naar het fijne van het verhaal, dus ik ging naar hem toe en ik zei, broer, vertel eens, hoe is het met jou? Ja, zei hij, goed, beter. Ja, ik heb mijn zonde beleden en ik ben slecht bezig geweest. Maar God is... Ja, dat komt wel goed. En ik hoorde zo'n kramp in zijn woorden. Ik dacht, maar... Oh. Ik zei, broer, mag ik even iets vragen? Hoe zit het met uw identiteit in de Heer Jezus? Ik dacht, ik ga eens even... Hij keek me aan alsof hij niet wist waar ik het over had. En ik merkte op dat hij een juk droeg, waardoor hij uitgeput raakte. Hij probeerde zijn best te doen voor God, maar ook voor mensen. Ja. En als je op die manier de Heer wilt dienen, en je wilt een goede christen zijn, ja, dan gaat het in het begin misschien wel werken, maar op een gegeven moment gaat je uitgebrand raken. Want je identiteit hangt niet af van wat anderen van je zeggen. Dat heb ik echt moeten leren. Ik was vroeger zo... jullie geloven dat misschien niet. Ik zou me doodschamen als ik hier zo alleen zou staan en jullie kijken zo allemaal naar mij. Ik zou zeggen, wat zijn die allemaal nu van mij aan het denken? Oeps. Ik zou doodbeschaamd zijn. Ik zou nooit geloofd hebben dat God van mij vraagt dat ik hier zou staan en om jullie toe te spreken en jullie aan te moedigen. Zo negatief dacht ik van mezelf. En zo gevoelig was ik voor als mensen naar mij keken. Ik kende mijn identiteit niet. En ik ontdekte op een gegeven moment die heerlijke boodschap, het onderwijs van de Heer Jezus, het fundament dat hij geeft voor zijn discipelen. De erfenis die is jou geschonken en het kleed van Christus, je bent licht, je bent mijn kind, je bent geliefd, je bent dat. Je moet dat niet worden. Kijk maar in de Efezebrief. We zijn geliefden in God. God gaf zijn zoon toen wij nog vijanden waren. En je identiteit hangt niet af van wat anderen van je denken, hangt ook niet af van wat je kunt. Hangt niet af van wat je voelt. Dat is ook zoiets. Ik kon vorig jaar, was dat vorig jaar, Reinier, toen ik gesproken had in Schatgraven? Toen kwam er een meisje naar me toe en die zei, ik voel God niet, zei ze. Wat moet er mee? Ik denk niet dat ze hier is. Dus ik wil niemand, maar misschien dat er sommigen zo ook denken, ik voel God niet. Ik zei, oh ja, ik ook niet, zei ik. Ik zei, maar wat bedoelt je eigenlijk? En ik wou toch even weten wat ze bedoelde. Ben je christen? Ja, ik ken de Heer Jezus. Oh, fijn, goed, mooi. Er was een relatie met de Heer. Ik zeg, maar wat bedoelt je met ik voel God? Ja, soms voel ik God, ja. Ja. En toen vertelde ik haar dat de Bijbel spreekt over niet dat we tot gevoel gekomen zijn, maar tot geloof gekomen zijn. Dat betekent, de Heer Jezus is in ons leven gekomen. Hij is bij ons. En soms voel ik dat. Echt, soms is dat heel emotioneel. En soms voel ik nada, niks. Is dan Jezus weg? Wel, sommige jongen denken van wel. Dan denken die, Jezus is er niet meer. Gisteren voelde ik hem en vandaag voel ik niks. En ik heb haar verteld dat de Bijbel ons een relatie aanreikt waar we in mogen geloven. God is met je, echt waar. En op een gegeven moment, ze geloven dat niet, en ik blijf gewoon die eenvoudige zin eraan. En op een gegeven moment, wij zeggen in België, viel ze een frank, ze een euro dan eigenlijk. En zei ze, ik begin het te snappen. Dus hij is, ik zeg ja, hij is hier. En je kunt hem nu ervaren, en soms voelt je dat, en soms niet. Maar dat is echt, en er ging een wereld voor haar open. Ja, ongelooflijk. Maar je identiteit hangt niet af van wat je voelt. Je bent Gods lievelingskind. God ziet je graag. Of je vandaag superveel gedaan hebt voor hem en morgen misschien strijk ligt op de zetel of de canapé of de sofa. Ja, jullie zeggen sofa hier, hè? Die Belgische woorden toch, hè? Hoe? Of de bank? Amai. De bank is voor mij iets hard, iets stevig, iets houterig. Hè? Whatever. Maar je ziet dat zo christenen denken van ik moet van alles doen. En ik vind het een prachtig verhaal waar ik steeds aan denk. Als ik aan deze gedachte denk, is een vrouw die, misschien heb ik dat verhaal al verteld hier, een vrouw die getrouwd was met een man die zo hard en cru was met haar. Deze man die betoonde weinig emotie, weinig liefde aan zijn vrouw, maar hij verwachtte heel veel van haar. En hij maakte echt lijstjes van dingen die zij moest doen voor hem. Ja, ongelooflijk. En die vrouw die was nog zo goed om het nog voor hem te doen. Want zij had hem graag. Dus je kunt je voorstellen hoe moeizaam het was, maar die vrouw deed het uit liefde, want zij hield van hem. En zij deed alles wat ze kon voor haar man. En op een dag stierf haar man. Ja. Dat was slecht nieuws, maar ook goed nieuws. Want er werd een last viel van hen af. Want die nachtmerrie die stopte eindelijk. En een paar jaar later ontmoet ze een andere man. En het verlangen groeit naar vriendschap. En op een gegeven moment groeit er uit die vriendschap iets. En ze worden verliefd. En deze vrouw hertrouwt met deze man. En deze man was totaal anders. Een lieve man. Een vriendelijke man. Behulpzaam. Echt dag en nacht verschil. Dus die zijn getrouwd. Maanden getrouwd. En op een dag is die vrouw aan het poetsen. En op een gegeven moment is ze in de boekenrek bezig. En valt er een boek uit de boekenrek. En die boek valt open. En wat ziet ze daar? Eén van die lijsten die haar eerste man haar geschreven had. Zag ze en al die emoties kwamen naar boven en al die herinneringen. En ze werd zich opnieuw bewust van ja, wat tragisch, het tragische dat zij heeft ervaren in haar eerste huwelijk. Maar op een gegeven moment werd ze zich bewust van iets heel bijzonders. Hoor, ik vond dat treffend toen ik het verhaal las. Dat ze eigenlijk voor haar tweede man veel meer deed als voor haar eerste man. Terwijl de eerste man dingen verwachtte en eiste, deed ze toch nog veel meer voor haar tweede man. Waarom? Omdat de basis liefde was. En dat is wat Christus liet aanvoelen in zijn onderwijs. Hij dwong geen mensen tot, jij moet mij volgen. Ik heb Jezus nooit horen zeggen, indien iemand mij moet volgen. Indien iemand mij wil volgen. Ja. En het onderwijs dat hij bracht was ongekend in het land. Het was niet zoals de schriftgeleerden. Eigen wetten en dan de last als een juk op hun leggen. Dus die broeder die ik toesprak, hè, om daarop terug te komen, die dan zijn taak had opgegeven en die dan klaagde over zichzelf van ik ben geen goede christen en het gaat me niet goed. Ik zei toen tegen hem, broeder, zei ik moet u iets vertellen, zei ik. Jezus zegt in Matteüs hoofdstuk 11 iets heel belangrijk wat jij moet weten. Matteüs 11, vers 28, daar zegt Jezus, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik geef u rust. Waarom zei Jezus dat tegen zijn discipelen en tegen de mensen? Omdat ze een juk hadden gekregen van de rabbijnen in het land, die zwaar was, die moeizaam was, en waar het afhing van hun eigen inspanningen. Zij moesten Gods liefde verdienen. En Jezus doorbrak dat en zei, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik geef u rust. Neemt mijn juk op u en leert van mij. En want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En ge zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En ik zei tegen die broeder, kent jij de Jezus zijn juk? Want je moet niet God gaan pleasen en ik moet mijn best doen en met de hoop dat God mij graag gaat zien. Want dat is een onmogelijke opdracht. Er zijn, jullie kennen visjes wel, hè? Visjes van Zwolle, die spreuken. Ja, toch wel? Ik bedoelde niet visjes, letterlijke visjes. Die zijn lekker om te eten. Maar visjes, een heel mooie spreuk. Het zijn er twee belangrijke zinnen. Twee valkuilen waar dat wij in kunnen vallen. En de vraag is, in welke valkuil zit jij waarschijnlijk nu? Je kunt Jezus niet volgen als je stilstaat. Je kunt Jezus niet volgen als je stilstaat. Dat is de ene valkuil. Maar een andere valkuil is, je kunt Jezus ook niet volgen als je hem voorbij loopt. De vraag is, welke van de twee heb je last? Ik moet zeggen dat ik heel dikwijls, ik was iemand die hem voorbij liep. Ik dacht, ik moet van alles doen dat God mij graag gaat zien. Het gevolg was, in het begin leek dat dan krachtig en positief, maar op een gegeven moment was ik uitgeput en dan viel ik stil. Je kunt je eens niet volgen als je hem voorbij loopt, maar ook als je stilvalt. Hij vraagt alleen maar om in zijn tred, onder zijn juk, te wandelen. En ik heb goed nieuws. Ik heb nergens in het evangelie gelezen dat Jezus rende van Jeruzalem naar Bethlehem. Kent u die vers in de Bijbel? Wij denken dat Jezus zich moest haasten, want mensen gaan verloren. Iedereen moet het weten. En hij rende. Nee. Hij kon mensen helpen. Maar hij liet zich niet opjagen door de drukte. Hij werd omringd door massa mensen. En hij was op de eenling gericht. Heerlijk. Wat kunnen wij van hem leren, terwijl hij de Zoon van God was, dat hij nederig was en ons toonde dat we in zijn tred discipel moeten zijn. Het fundament dat hij ons aanreikt, die erfenis in Christus en het kleed, hè, uw identiteit in Christus, is zo belangrijk. En we hebben deze morgen hebben we uit Efeze gelezen. Je kunt de brief van Efeze in drie blokken verdelen. De twee eerste hoofdstukken van Efeze gaat eigenlijk over het rusten in de Heer Jezus. We moeten eerst leren rusten in Jezus. Hoofdstuk 3 en 4 gaat over het leren staan in de Heer Jezus. En hoofdstuk 5 en 6 gaat over het wandelen met de Heer Jezus. En wat doen wij soms? Net andersom. We beginnen met te wandelen. Nee, rennen. En hoe groeien baby's op? Rusten aan de boezem van mama. En soms ook van papa. Rusten. Paulus legt in de twee eerste hoofdstukken legt hij het erfenis uit dat ons is toebedeeld. Lees dat maar deze namiddag voor uzelf. En hij wijst op de identiteit die we gekregen hebben in Christus. Je bent geliefd. Je bent een zoon van God. Je bent vergeven. Je bent uit de duisternis in de verlossing van Christus gebracht. Lees maar hoofdstuk 1 en 2. Je bent geliefd. God bewijst zijn liefde jegens toen wij nog zondaar waren. Ongelooflijk. Door genade zijn we behouden. Niet door werken. Dat is rusten in het werk van Christus. En dan pas, als we dat geleerd hebben, en we hebben ervaren hoe heerlijk het is om te eten van de genade van Christus, kunnen we gaan leren staan in Christus. Wie mijn woord hoort en ze doet, is een verstandig man. Als de wind komt en de storm komt, die zal overeind blijven. Ik ga eindigen, want het is te warm. Het is me gevraagd geweest om het korter te houden. Ik ben misschien al over mijn tijd. Maar ze vroegen deze morgen aan mij of ik nog studeerde. Dat is ondertussen voorbij. Ik ben afgestudeerd en ik ben aan het werken. En ik mag werken met een gast van 20 jaar die autisme heeft. En ik moet zeggen, ik ben God enorm dankbaar voor deze uitdaging. Autisten hebben heel veel moeite met het leven te kaderen. Die hebben eigenlijk een stoornis op vlak van communicatie, verbeelding, interactie. Waardoor dat ze eigenlijk, ze kunnen dingen niet plaatsen. Alles vormt een bedreiging. Dus deze gast heeft heel veel angst. En vlucht achter zijn computer. De ganse dag computeren. Gevolg is dat hij dan naar zichzelf kijkt en zegt, ik ben een nul. Mijn leven is niks. Hij had zelfmoordneigingen. Hij wil zich van kant maken. En pa en ma, die konden de situatie niet aan. Ik ben daar nu al 3 maanden aan het werken. En die gast heet Maarten. En ik heb Maarten heb ik een heel belangrijke... Maarten, als ik daaraan kom, 's morgens, Maarten... Moest met Maarten? Goed, zegt hij dan. Ja, hij zegt dat zelfs in Italiaans. Buongiorno! Hij houdt van Italië, van Italianen. Ja. Zeg Maarten, goed. En ik heb Maarten geleerd dat die high five 5 belangrijke elementen zijn die hij nodig heeft om terug rust te vinden in zijn leven, om te kunnen groeien in zijn leven, om vooruit te kunnen gaan. En de pink, Maarten, waar staat de pink voor? Zegt Maarten, ha, de pink staat voor vertrouwen. Voor Maarten is vertrouwen heel belangrijk, want hij vertrouwt het leven niet. Hij vertrouwt zichzelf niet, hij vertrouwt niemand. En ik wil Maarten tonen dat hij mij kan vertrouwen. Ik wil bij Maarten zijn. Ik wil Maarten niet aanvallen, ik ga Maarten niet op zijn fouten wijzen. Maarten moet mij kunnen vertrouwen. Maarten, ik vertrouw u, zeg ik dan. Wilt gij mij ook vertrouwen? En ik moet zeggen, beginnen bij de basis. Want vertrouwen is een basiselement, is cruciaal. Maarten, vertrouwen. De tweede, de ringvinger. Maarten, high five. Maarten, zegt Maarten, ah ja, vriendschap. Heel belangrijk. Vriendschap is voor hem cruciaal. Hij heeft geen vrienden, hij kan niet communiceren. Als hij communiceert, is one-way line. Hij praat, hij is constant met zichzelf bezig. Hij kan niet leren luisteren. Hij kan zich niet concentreren, hij is op zichzelf. Maarten, vriendschap. Maarten, ik wil uw vriend zijn. En Maarten, wilt jij mijn vriend zijn? Vriendschap. Heel belangrijk. En dan komt de derde. Maarten. Marijke, waar staat die vinger voor? En niet aan andere dingen denken, mensen. En zegt Maarten, ah ja, nieuwe dingen ontdekken. Want daar heeft hij moeite mee. Want alles voor de bedrijven. Hij heeft moeite met vliegtuigen. Hij heeft moeite met over een treinspoor rijden. Want hij denkt, die trein kan elk moment voorbij komen. Dat is autistisch denken. Die kunnen tijd niet indelen. Wij kunnen dat allemaal plannen, maar ze kunnen dat. Ze denken, die trein kan nu komen. En ik pak Maarten bij de hand. Maarten, vertrouwen, vriendschap, nieuwe dingen ontdekken. Nieuwe dingen ontdekken. Want hij zit vast achter zijn computer en hij denkt, ik kan niks. Nee, hij kan veel meer. Ik heb in de week, hebben we al de tweede muur geverfd. Heeft hij nog nooit gedaan. Verf. Dus zeggen, verf is zo moeilijk wel voor autisten kan dat heel moeilijk zijn. Hebben we samen, en dan komt de vierde. De vierde vinger staat voor samenwerken. Want ik kan dat niet alleen. Hij heeft enorm veel hulp nodig. Ik moet die constant bijsturen. Hij kan zijn fles water hier zetten, draait zich om en is het al vergeten. Hij kan zich op 1 ding focussen. Dus hij heeft die samenwerking. Samenwerken, en dan komt de vijfde, de duim. Nog 1 keer five, five. Maarten, en dit hier. En dan zegt Maarten, volharden. Hij kan niet volharden.
Hij geeft heel snel op, ook omdat hij zijn concentratie verliest. Ik moet constant bij hem zijn, hè? Vertrouwen. Wat was de tweede? Vriendschap. Samenwerken. En volhouden. En dan zegt Maarten, hè, dat leidt tot handen. Dat leidt tot handen. En je moet zeggen, de ouders zijn zo blij dat ze zien op 3 maanden tijd wat een progressie er is in zijn leven. Nu, waarom vertel ik u dit verhaal? Niet alleen maar om over mijn werk te praten. Eigenlijk, hè, ik ben zo blij dat de Heer Jezus de allerbeste begeleider is die er bestaat. En hij komt met zijn high five en hij wil zijn discipelen onderwijzen. En de basis die ik heb gebruikt bij Maarten, hè, gebruikt hij ook in zijn onderwijs. Want hij koos geen 12 tempeldienaars, of 12 schriftgeleerden, of 12 van die geleerde mensen die heel veel van de Bijbel wisten. Hij koos 12 eenvoudige mensen met allerlei gebreken. Vissers, herders. En hij laat zien, hij geeft hen een fundament. Dat is die genade van God. Iedereen komt bij hem komen. De prostituee, de dief. Iedereen komt bij hem komen en ontvangt genade. En genade doet iets met je. Hij gaf een juk die, waar hij zelf onder was. Hij zegt, ik wil met je samen door het leven gaan. En ik geloof dat, dat de Heer Jezus u kan inspireren. Hij is de beste coach die er bestaat. De beste begeleider die in staat is om het beste uit je te halen. Maar dan moet je wel, wie mijn woord hoort en zo doet, als je zijn onderwijs begrijpt, ik verzeker je, je bent een wijs man. Een wijs vrouw. En je huishoudster. Jeugd, ik heb goed nieuws. Het gaat goed aflopen. Als Jezus je beste vriend is. Het gaat zeer goed aflopen. Ik zeg niet dat er geen storm gaat komen. Maar ik heb goed nieuws. Je gaat overeind blijven. Waarom? Hij gaat weten hoe dat hij jou kan nabij zijn. Ondersteunen. Want hij houdt van je. En niets zal dat van je afpakken. En daar wil ik hem ook voor danken. En ik stop ermee, want ik ga anders gewoon door. Dank u wel, Heer Jezus, dat u zo bijzonder bent. Dat u de beste begeleider bent. En dat u weet wie hier is. En misschien zijn er hier die echt met een schuldgevoel zitten en denken van, goh, God wil dat ik een betere christen word. Misschien dat sommigen denken, God houdt niet van mij omdat ik niet genoeg Bijbel lees. Of God houdt niet van mij omdat ik te weinig bid. Of God houdt niet van mij omdat ik te weinig getuig. Gods liefde hangt daar niet van af. Ik bid u, Heer, of gij door uw woord en door uw geest ons wilt helpen te tonen dat die fundament een geschenk is van u. Een rots is waar we op kunnen gaan staan zoals we net gezongen hebben. Heer. Een rots die sterk is. Een rots die niemand kan verbreken. En waardoor wij door het leven kunnen gaan. Ik bid u heel bijzonder voor de jeugd. Om hun aan te raken en aan te moedigen. En dat ze u opnieuw gaan vertrouwen als de beste coach. En ik geloof dat gij uw high five uitstrekt naar hun toe. Gij vertrouwt hun. En wilt vriend zijn. En gij zegt, ik wil nieuwe dingen ontdekken met jou. Ik wil met je samenwerken. Ik wil dat je onder mijn juk komt. Mijn juk is licht en zacht. En hou vol. Hou vol, want ik geef het niet op. Dank u wel dat u dit soort vriendschap wilt met ons bouwen. En ik geloof dat dit leidt tot vrucht. Dat dit leidt tot hoop. Dit leidt dat een huis niet door elkaar zakt, maar overeind blijft. Dank u wel. In de machtige naam van Jezus. Amen.